Welkom bij Apollos. Een vraag. Hoe bereid jij je voor op Pasen? In de kerk kennen we de lijdenszondagen, maar waar komt dat eigenlijk vandaan? En vasten was in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis een bekende gewoonte. Hoe komt het dat wij dat niet meer doen? Enkele vragen waar Lambert en Marjolein Moens deze avond op ingaan. In de Eldatavond over de lijdenstijd en Pasen. Veel luisterplezier. We proberen de kwaliteit van de podcasts te verbeteren, alleen lukt het allemaal nog niet zoals we echt helemaal willen. Dit keer hebben we gebruik gemaakt van een microfoon. We horen graag jullie bevindingen, ook omdat we van sommigen horen dat ze het ook zelfs met oordoppen vanaf de mobiele telefoon slecht kunnen horen. Nou, graag je commentaar en aanbevelingen, tips, alles eventjes per directe mail of app naar mij toe, Julian van der Veer. En dan proberen we of we eraan kunnen werken dat het toch uiteindelijk het beste resultaat zal hebben. Dankjewel.
Goedenavond allemaal. Wij zijn dus Marjolein en Lambert. En wij zijn gevraagd om met jullie na te denken over lijdenstijd en Pasen. En eigenlijk met name hoe je het in je huis en in je... Ja, je huiselijke kring ook echt kan beleven, het Pasen en de lijdenstijd. Dus daar hebben we een beetje over nagedacht en een beetje onderzoek naar gedaan. En dit is wat we dus willen gaan doen. Voor de verwerking was ook nadrukkelijk gevraagd om iets van creatief iets te doen. Dus daar hebben we ook wat voor voorbereid. Maar voor de mensen die dat... spannend vinden of niet zo zien zitten, hebben we ook een stukje verwerking gewoon om erover te praten. Dus dat kan ook. We hopen deze avond dat we met z'n allen aan het denken gezet worden eigenlijk over hoe je nou dat echt die tijd naar Pasen toe goed kan gebruiken. Hopelijk, als je het leuk vindt, ga je ook met een concreet product naar huis. Maar dat zijn dus de twee doelen voor deze avond. En dan zou het leuk zijn als het idee, dan doen we nog wel even. We willen dus beginnen met eens even naar de traditie kijken, want we kunnen wel vanzelf van alles verzinnen wat we zouden moeten doen richting Pasen. Maar ja, er is natuurlijk ook in al die jaren al heel wat bedacht. En het is wel heel mooi als je gaat kijken hoe dat in de vroege kerk was en ook in de Rooms-Katholieke kerk later, wat er allemaal omheen gedaan is. Ik begin met het woord invocabit, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, een Latijns woord. Zegt iemand dat wat, als je dit zo ziet? Nee? In de Roomse kerk, komen we straks nog wat uitgebreider op terug, maar zijn er dus vijf zondagen voorafgaand aan het paasfeest. De eerste zondag wordt zo genoemd, invocabit. En dat is dus het eerste woord van het gezongen lied, het Gregoriaanse lied, wat dan gezongen wordt op die zondag. En dat is de hele tekst, invocabit me ex, et exaudiam. Nou, dat is dus te lang geleden dat ik dit gedaan heb. Latijn. Heeft iemand een idee welke tekst uit de Bijbel het is? Ik vond het wel heel mooi wat je zei, Niels, dat in het Oude Testament ook al heel vaak dingen gezegd worden richting het Paasfeest. En dat zie je dus in deze traditie ook. Dit is Psalm 91, een deel uit Psalm 91, vers 15. Hij zal mij aanroepen, in vocabit aanroepen. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In een benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Dat is dus het psalmvers waar ze de eerste lijdenszondag wat gezongen wordt. En als je dat allemaal langs gaat, ik laat het straks allemaal zien, is het wel heel mooi om te zien hoe daar zo'n mooie lijn in zit. En ik las nog ergens dat toen Jezus 40 dagen gevast had, hij met deze psalm een eindje terug staat het gedeelte wat de duivel dus gebruikt om hem te verzoeken. Dat je je voet aan geen steen zal stoten. Dus deze psalm is ook in het leven van Jezus belangrijk geweest. En juist ook die 40 dagen komen daar ook weer terug. Zoals Niels ook al zei, zijn er verschillende benamingen, ook in de traditie, voor deze tijd.
Heeft er iemand een landrover waar je naar
kijkt? Landrover?
Staat er even bekend, maar wij kunnen het niet uit, dus vandaag.
Oké. Okay.
Niemand heeft zo'n mooie
landrover. Niet van ons, volgens mij. Nee. Vaste tijd, lijdenstijd, 40 dagen tijd. Dat zijn allemaal termen die ervoor gebruikt worden voor deze tijd waarin wij nu zitten. Maar wat zien we nou eigenlijk als we teruggaan naar de Bijbel en de eerste christenen? Dat is eigenlijk de eerste vraag die we even hebben bekeken. Ja, dat is wel een belangrijke vraag als we gaan nadenken over lijdenstijd en Pasen. En hoe we dat plek kunnen geven in ons huis. Wat we zien is dat op het Pascha van het oude Pascha, op de 14e Nissan, heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld. En ja, op diezelfde dag, die 14e Nissan, begon ook het proces richting zijn kruisiging. Als je gaat zoeken, zijn er wel verschillende meningen over hoeveel dagen dat nou geweest is. Hele verhandelingen staan er op internet. Want wij traditioneel geloven dat hij op donderdag het avondmaal ingesteld heeft. Op vrijdag is gestorven en begraven. Op zaterdag in het graf was, stille zaterdag. En op zondag is opgestaan. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat klopt niet. Want het is eigenlijk niet 3 dagen en 3 nachten. Dus moet je denken dat hij al op dinsdag, dat die 14e Nissan was. En dat er meer tijd overgegaan is. Nou, daar is heel veel over te doen. Als je daar echt precies wil weten hoe het zit. Maar ik denk dat het mooi is om te bedenken dat God zelf dus dat Pascha op die dag heeft vervangen voor het avondmaal. En dat hij ook is opgestaan op de eerste dag van de week. Dat ook een mooi teken is voor hoe belangrijk hij dit feest vond. In de oude kerk zijn ze met die vaste tijd begonnen. En over het vaste gaat Lammer straks nog meer zeggen. Dat begon met en in de Roomse kerk zijn ze daarop doorgegaan en hebben ze voor de vaste tijd eerst even een feesttijd gedaan, carnaval, en daarna kwam Aswoensdag. Aswoensdag wordt zo'n askruisje op je voorhoofd gedaan en de tekst wordt uitgesproken: gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. En dan volgen er dus in de Roomse traditie 6 lijdenszondagen daarna. Die vaste tijd, daar zijn wij weer van afgegaan, eigenlijk, in de reformatie. Daar zijn we mee gestopt. En de voornaamste reden is, wat de meeste mensen aangaven, was dat het vaste niet meer nodig is. In de schrift wordt het vaste zo niet aangegeven. Er wordt bijvoorbeeld al gezegd, niet ons vasten, maar het bitter lijden en sterven van de Heer Jezus zal ons de bron en het fundament van zaligheid moeten worden. Dus er was hele angst dat we het gingen verwachten van ons vasten en niet meer uitkwamen bij de Heer Jezus. Dus dan kan je misschien een beetje begrijpen waarom dat niet meer zo gedaan wordt. De datum van Pasen, die was, even kijken hoor. Ja, eerst werd dat dus niet op zondag gehouden, Pasen. En sinds de Nicea-bijeenkomst in 325 wordt het op zondag gehouden. En sinds nog langere tijd hebben ze die berekening dat het op de eerste zondag na volle maan, na 21 maart, gevierd wordt. En dat doen wij nu nog steeds. Dus dat is ongeveer sinds het begin van de, of sinds halverwege de middeleeuw wordt dat gedaan. Nou, in onze traditie hebben we dus 7 lijdenszondagen. Dus wij tellen gewoon 7 zondagen terug van de paaszondag. En dan tellen we er 7 terug. En dan begint het bij ons. Vandaar dat wij al voor Aswoensdag die eerste lijdenszondag hebben. Het was voor ons even een beetje uitzoeken hoe dat nou zat. Want je ziet toch steeds meer dat die 40 dagen tijd terugkomt. Dat mensen daar toch wat mee gaan doen. Dus daar willen we straks ook over nadenken. Nou, hier zien we dus de Roomse traditie even op een rijtje. Hier zien ze alle 5 staan. Ja, de 6e is natuurlijk gewoon de paaszondag. Ook met de kleuren doen ze nog wat. Je ziet dus de paarse kleur. Dat is, die wordt dan gebruikt in de 40 dagen tijd. Alleen hier, dat is niet omdat het een slecht plaatje is, maar staat in het roze. Dat zijn trouwens Anglicaanse priesters, maar in de Roomse kerk doen ze dat ook. Iemand een idee waarom ze, en je ziet hem ook daar halverwege, waarom het halverwege bij Laetare roze is. Het paars is van de inkeer, boetedoening ook wel. Laetare is dus de vierde zondag en dan moeten we ons verheugen. Dan is het halverwege, zijn we dan de vaste tijd en dan gaan we de blijde tijd tegemoet. En dan mag dus roze de kleur zijn, omdat daar dat een lichtere kleur is en daar meer die vreugde in zit. Zelf vond ik het heel mooi om te kijken welke teksten dan in die traditie gebruikt worden. Dus hier zie je ze allemaal op een rijtje. Psalm 91 begint het mee. 25 komt twee keer erin voor. Als je die hele psalm doorleest, zie je ook dat er heel mooie lijnen richting het lijden van de Heer Jezus zitten. Het halfvaste in Jesaja 66. Verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde. Gij alle die over haar treurig geweest zijt. En dan de laatste zondag, doe mij recht. Psalm 43. Ik laat ze zo even allemaal zien, omdat ik dacht misschien is het mooi als je straks bij de creatieve verwerking iets gaat doen om iets hiervan, als je dat mooi vindt, om dat erbij te betrekken. En het is denk ik een avond op zich waard om te bedenken of om te bespreken, wat moeten wij nou met dat verhaal van die Roomse traditie? Dat is natuurlijk allemaal weggedaan en we hebben dat zelf op een manier voor bezongen. Maar zijn er ook niet mooie elementen die we misschien wel kunnen gebruiken? Lijdenstijd en paas in ons huis. Eigenlijk als je in de winkels kijkt, is dit een beetje het beeld. Mooie eitjes, groen, geel, lentekleuren. Ook daar zijn weer veel meningen over. Maar de meeste mensen zeggen toch wel dat dit allemaal symbolen zijn die uit de vroegere tijd kwamen, uit de vruchtbaarheidscultus, vruchtbaarheidsfeesten. En dat eigenlijk toen wij christelijk werden in Europa, dat we daar het paasfeest van gemaakt hebben. Dus al die symbolen, eitjes, lentetakken, hebben toch wel een beetje een dubieuze achtergrond. En ik denk dat we het allemaal ook fijn vinden om op zo'n manier paasfeest te vieren. Kinderen vinden het ook leuk om die eitjes te eten enzovoorts. Maar de vraag kwam wel bij ons boven, van, kan het ook op een andere manier? Wat zien we eigenlijk terug in ons huis van die Bijbelse boodschap van Pasen? En dan zou je ook wat andere dingen kunnen doen en in je huis zetten. Ik heb zo wat plaatjes gezocht. Ik zet er nog eentje even overheen. Je kan wat met kinderen doen of je kan gewoon zelf wat maken. Er zijn heel veel ideeën voor. Toen we erover aan het lezen waren, viel één ding ons wel op. Er was een vrouw die schreef op een soort blog, opvoedblog van Sinterklaas en ook dit paasgebeuren, daar doen we allemaal aan mee, daar schamen we ons niet voor. Maar is het niet ook mooi om de Bijbel te laten spreken in je huis, om dat ook gewoon te laten zien? En zo ook misschien te getuigen voor mensen die niks of weinig van de Bijbel weten. En ik vond het zelf wel een mooie gedachte. Ik ging toen ook terugdenken aan de Dankdag vorig najaar. Hadden wij een dankdag slinger gemaakt met vlaggetjes eraan en daar stond dan iets op waar je voor wilde danken en met een tekeningetje erbij. En sinds kort hebben we ook een schoonmaakster, die is wel christelijk opgevoed, maar die doet er nu niks meer aan. En die zag die vlag dus hangen en zei, oh, dat is leuk, dat is dat, dus dat op school gemaakt. En ze had eigenlijk niet echt goed gelezen. Maar toen heb ik dat dus aan haar kunnen uitleggen, dat we een dankdag hebben. En toen ging ze het allemaal zitten lezen en dat vond ze eigenlijk wel heel mooi. Dus toen ik dat las in die blog, moest ik daar weer aan terugdenken. Zo kan het dus ook werken. Dat je iets maakt wat je zelf leuk vindt, maar dat je daardoor weer iets aan een ander kan vertellen. En ik denk dat het, wat mensen weten over Pasen en lijdenstijd, dat het ook wel steeds minder wordt. Dus ik denk dat het mooi is om zo ook te proberen ons steentje bij te dragen. Nou, nog even op kinderen terug. Hoe kunnen we het voor kinderen dichterbij brengen? Er zijn heel veel dingen voor. Lambert gaat er meer praktisch op in straks. Ik moet snel af gaan sluiten, zie ik. Wij vinden het heel mooi om aan te sluiten bij de, ja, bij de traditie, bij wat er dus al is. En niet zelf niet alles zelf uit te gaan vinden. Om kinderen daar ook over te vertellen. Dus hoe het altijd al gedaan is en waarom wij bepaalde dingen op een bepaalde manier vieren. Ik denk dat je het ook echt moet uitleggen, omdat kinderen het niet meer vanzelf snappen of vanzelf oppikken. En als je ermee bezig gaat met boekjes of met websites, is het ook wel mooi om te zien dat, dat kinderen graag praktisch bezig zijn. En dan kan je wel aansluiten bij de leeftijd natuurlijk, maar als ze echt even iets mogen doen, iets mogen kleuren of iets mogen knippen, zie je dat ze dan ja, echt goed erbij betrokken zijn en dat ook echt graag willen. We hebben alleen maar een voorbeeld van onze kerstkalender, waar die hier dus hangen, staan. En elke dag, ik geloof dat het 25 dagen waren of nog iets langer, mochten ze een plaatje uitknippen en kleuren. En er werd echt, we moesten echt afspreken wie het op welke dag moest doen. Zo graag wilden ze dat. Had ik zelf helemaal niet bij stilgestaan. Ik dacht, oké, we zullen wel kijken of ze dat willen doen. Ik had er niet zo hoge verwachtingen van, maar ze vonden het echt heel leuk om te doen. En uiteindelijk zie je dan dit resultaat. Ja, vinden wij wel heel mooi om te zien. Waar ik altijd naar uitzie, maar dat lukt niet altijd, is dat je een echt gesprek met kinderen hebt over Bijbelse zaken. En dat is nog wel heel lastig. Maar goed, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks, is onze gedachte. En soms ja, gebeurt het ook echt wel. We merken wel dat vooral de grote kinderen, die vinden die standaardvragen, zijn ze op een duur echt wel klaar mee. Dus dan, als je dan vraagt van wie is er gestorven, nou dan de Heer Jezus. En waarom is die gestorven? Nou, dan zie je ze al een beetje zuchten. Want ja, dat hebben we nu al zo vaak gezegd. Dus wij zijn wel echt op zoek naar manieren om dan echt wat, ja, wat dieper te komen en wat meer te vragen. En we geloven dat deze dingen echt kunnen helpen om daar wat verder in te komen. Het moet wel een feest blijven natuurlijk. Dus of worden, uiteindelijk het paasfeest. Dus dat vinden we ook wel belangrijk, dat je dat ook in huis laat zien. Over de vaste tijd zal Lambert straks nog wat meer over zeggen. En dan daar zie je dat ook terugkomen. Ja, we vonden het mooi om hierover na te denken. Ook voor onszelf. Zijn wij blij met Pasen? Kijken wij daar echt naar uit? En ja, wat zegt het ons persoonlijk ook? En dan vond ik ook heel mooi wat Niels daarover zei, dus dat, daar ga ik dan verder ook niet op in, maar, of op door, maar ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Praktisch. Ja.
Het is natuurlijk zo in de vaste tijd, de zondagen, daar vast je niet, hè? De zondagen zijn feestdagen, dus daarom is de 40 dagen tijd en 7 weken, 7 keer 7 zou 49 dagen zijn, maar het is 40 dagen vasten. En de zondagen, dat zijn feestdagen, hoef je niet te vasten.
Dat is ook wel opgenomen.
Ja.
De meeste gaat wel lekker eten op zondag.
Ja, precies. Ik weet nog wel dat we een keer een helderavond hadden over de zondagmorgen. En overal gingen de ovens aan op zondagmorgen. Iedereen had croissantjes en lekkere broodjes in huis. Dat is heel herkenbaar, toch?
Ja.
Nou, het praktische deel van wat is er nou allemaal op de markt, daar hebben we gewoon eens naar gekeken. Even het goede plaatje erbij pakken. Je hebt natuurlijk de site van de Jeugdbond. En de Jeugdbond heeft heel veel mooi materiaal, maar dat is echt voor verenigingen. Dus voor de tienerclub en dan allerlei jeugdverenigingen. En de bovenste site is de site van de Christelijke Gereformeerde Kerk. En die heeft ook een site over geloof in het gezin. En dan proberen ze echt dat met verschillende leeftijden in het gezin, ook met tieners, rekening te houden. En dan heb je gespreksvragen. En er staan ook bijvoorbeeld dingen rond Pasen. Dat zijn allemaal praktische tips. Hele informatieve site om eens te kijken. Tweede is, die kalender die Marjolein liet zien vanuit de kerst, dat is gemaakt door Elise Pater. Dat is een vrouw uit de retorische achtergrond. Die schrijft dan een verhaal en dat is dan gekoppeld aan een goed doel. Dan moet je geld geven aan dat goede doel en dan krijg je een mailtje met dat verhaal in je mailbox. En dan wil ik straks laten zien over Pasen, wat je dan krijgt en wat je ermee kan doen. En dan hebben we ook allerlei boeken gevonden. Dit is geen volledige rijtje met boeken, maar ik wilde gewoon een paar behandelen. Dit boek wil ik straks behandelen. Dat is het bovenste boek wat je ziet. Gezinsdagboek. De rode draad door de christelijke feesten. Wat kan je daar nu mee? En het derde puntje, God woont bij zijn volk, dat is dit boek, dat wil ik straks ook met jullie behandelen. En er zijn best veel bekende namen ook daarvan onder, de Heer Jezus opgestaan van Laura Zwovering, ik weet niet wie dat kent. Dat is voor jonge kinderen, mooie verhalen. Kan ook helpen om het paasfeest dichter bij huis in je huis te brengen. En het onderste is ook een bekende naam in onze gezinte. En misschien als jullie nog voorbeelden hebben, noem ze, dan kunnen ze dat toevoegen.
Dat is meer voor jonge kinderen, dat is de website van Mirjam Baan. Die heeft heel veel gezinnen mensen staan die ook rond die...
Mirjam Baan.
Ja, als je dat eert op internet, dan komt het, ik geloof dat het geloof, gezinnen...
Ja, is dat niet de bovenste dan, geloof in het
geloof?
Oké, er zijn zoveel blogs en ideeën.
Als Mirjam Baan zoekt, dan komt er ook heel veel aan, ja.
Nou, ik heb er drie uitgepakt die nu ook even met jullie doornemen. Als eerste die kalender die je krijgt als je dan een goed doel geeft. Dit jaar is het voor Israël. Dan kan je op die website wat geld geven, krijg je een mailtje. En dan gaat het vooral voor zondagen. Er zijn verhalen voor kinderen geschreven, voor jonge kinderen wel. Ik denk tussen de leeftijd van 4 en 10. Dus echt voor jonge kinderen. Gaat over het volk Israël in de woestijn. En dat wordt vanuit het perspectief van kinderen verteld. Dus het is dan kinderen die meemaken hoe de uittocht uit Egypte gaat. En de vuurkolom, de wolkolom. Het heeft Elise Pater gemaakt, perspectief voor kinderen. Er zit een verwerkingsboekje bij. Dus er wordt ook het link vanuit het Oude Testament met het Nieuwe Testament gemaakt. Dus ook heel mooi om te zien hoe ze vanuit het Oude Testament dan uiteindelijk bij het heilsfeit terechtkomt. Hier heb je een voorbeeld van gespreksvragen die rond Jesaja 53 er zijn. Hier zie je een voorbeeld van het verhaal. Het is heel pakkend, heel beeldend. Het is ook heel mooi. Het gaat dan over de lijden zondagen. Dus het is maar één keer per week. En dan uiteindelijk komt het bij Pasen uit. Het is een heel mooi verhaal. Echt een aanrader. Het andere boek wat ik met jullie wil bespreken is dit boek wat we een tijdje geleden aangeschaft hebben. Dat is een boek dat heet De Rode Draad door de Christelijke Feesten. En de opzet van de schrijvers is ook om de christelijke feesten... in je huis dichterbij te brengen. En dat is ook wel voor gezinsmomenten. Hoe is dat opgebouwd? Je hebt allerlei symbolen per dag. Per helsfeit wordt er ook een slinger gemaakt. Die kan je ophangen, zodat je er steeds dingen aan kan hangen. Dat die steeds voller wordt. Per week krijg je een weekschema. Dit is deze week. Wij gebruiken nu in ons gezin dit boek. Het is nu de tweede week. En dan zie je per dag wat er gedaan wordt. En we hebben vanavond gelezen, dat stukje heb ik ook maar even erin gezet, over koning Jezus held. En dan was het, dat voorzegd was in Zacharia, dat de Heer Jezus met de ezel naar binnen ging in Jeruzalem. En dat hij dan niet als een vorst op die ezel zat, dat hij binnen werd gebracht, maar dat hij helde. En dat het de profetie was. Nou, daar hebben we met elkaar even 2 minuten over gepraat aan tafel. Kijk, wij hebben een gezin met jonge kinderen. De jongste is 1, de oudste is 11. ik kan me voorstellen als je de jongeren hebt bij Jan in het gezin, zouden andere gesprekken zijn bij ons in het gezin. Maar ook dit boek geeft wel aanzet ook voor die oudere kinderen. Maar goed, ze zullen niet meer een kleurplaatje maken. Je ziet daar de slinger hangen in onze deur. Elke week komt er iets bij. En Lisanne doet handlettering over de teksten die we dan behandelen op zondag. Vergeet je nog dingen over dit boek? Dat ik moet toevoegen.
Beetje
ja. Nou, waar we ook achter zijn gekomen is dit boekje, God woont bij zijn volk. Dat is een boek voor de 40 dagen tijd. En dan ga je met elkaar een tabernakel maken. Dat is ook wel voor jongere kinderen. En dat begint dan, ik heb even de eerste bladzijde hier genoteerd. Het is allemaal een beetje dezelfde opmaak. Van boven is een bijbeltekst. Er wordt wat uitleg over gegeven. Dan komt er een weetje. En daaronder is er nog een bid of een dankpunt. En dan kan je met elkaar dat hele boekje doorwerken. En het zijn ook hele praktische dingen. Daar heb ik wat voorbeeldjes van opgeschreven. Bijvoorbeeld, ze beginnen op as, woensdag. Dus hier staat ook als weetje van met dat as, dat je dan een kruisje krijgt. Maar dat het ook over berouw gaat. En dan kan je dan ook... zelf dingen opschrijven waar je berouw over hebt, op papier doen, frommelen en weggooien. Dus dat is heel praktisch voor kinderen. En ik heb het eens doorgebladerd. Halverwege gaat het over de offers in de tabernakel. En dan mag je als kind een lange haar nemen en dat in een vaccinelichtje stoppen om te kijken hoe het ruikt als die offers gebracht zouden worden. Nou, ik weet zeker, onze zoon vindt dat prachtig om te doen. De tafel der toonbroden, dan moet je een boterham neerleggen en een dag laten liggen en een nacht en dan opeten. Oh, hoe smaakt die boterham? Hoe zou dat nou geweest zijn? Nou, voor kinderen is dat natuurlijk heel, heel sprekend en om daarmee aan de slag te gaan. Je ziet verschillende dankpunten. Het is wel ook breed christelijk. Hè. Een andere halverwege is een kringgebed. Bid om de beurten. Ja, dan moet je wel kijken hoe je daar in je gezin mee om wil gaan. Soms moet je liedjes opzoeken op YouTube over Ellie en Rickert van Sela. Je kan dat doen. Je kan ook zelf daar je eigen variatie in aanbrengen natuurlijk. En dat is wel, dit is een breed christelijk boekje. Maar ook wel heel... heel inventief. Er bestaat ook zo'n boekje, die heb ik ook meegenomen over de natuur. En die hebben we al met elkaar gedaan in de vakantie. En het was geweldig. Dan moet je allerlei dingen opzoeken in de natuur. En dat heeft niks met Pasen te maken. Maar hij ligt hier ook. Wil je straks inkijken, dan kan je het gewoon doen. Er zijn wat praktische voorbeelden voor jonge kinderen. Nou, als laatste wil ik wat vertellen over het vasten. Want het zei Niels ook al dat je steeds meer over hoort, over die 40 dagen tijd en over het vasten. Dan heb ik eerst gekeken in het Oude Testament. Als je daar het begrip vasten ziet, dan zie je vaak dat het heel erg gecombineerd is met bekering, met boete, tot inkeer komen en bidden en vasten gaat dan samen op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het volk Israël in de Richterentijd, als ze dan gezondigd hadden, kwamen ze tot inkeer en heel vaak zie je erbij dat ze daar ook vasten. Of Jona in Nineveh gaat die preken. De koning van Nineveh die gaat zich in zak en as doen en die roept op om te vasten. Dus bidden en vasten en boete en inkeer, dat zie je in het Oude Testament heel erg samen. Je zou bijna kunnen zeggen, bidden is het woordelijk roepen om Gods ontferming. En het vasten is dan het woordeloos roepen om Gods ontferming. En dat is wel een belangrijk iets. En dan zie je in de Joodse traditie dat het vasten dus ook een duidelijke structuur heeft gekregen. Juist ook rond de grote verzoendag. En aan momenten van onheil en tot inkeer komen, dan werd er ook opgeroepen om te vasten. En na de ballingschap werd het zelfs een nationale vaste dag. Dat lees je in Jeremia, als dan de dag waarop Jeruzalem werd verwoest, dat werd een nationale vaste dag. De dag waarop de stad werd ingenomen, waarop Gedalia werd vermoord. En uiteindelijk hadden ze vier nationale vaste dagen in Israël, die tot en met de tijd van de Heer Jezus ook echt gebruikt werden. Dus voor een Jood was dat heel herkenbaar dat het vasten een dag van boete en inkeer was. Je ziet ook dat de Heer Jezus aan het begin van zijn eigen optreden ook een periode van 40 dagen vasten. En dat de Heer Jezus daar ook niet negatief tegenover staat. Je ziet dus dat hij niet breekt met het vasten, maar dat hij wel ook bijvoorbeeld in de bergreden het huichelachtige karakter van veel Joden aan de kaak stelde. Dat als ze vasten, dat ze dan met zegt de Heer Jezus dat als je vast, dan word je niet met een... dat je het aan je gezicht kan zien, dat iedereen met misbaar, zegt hij dat in de bergreden. Dat iedereen kan zien dat je vast, maar dat je het moet doen voor God. En dan is er een heel kenmerkend hoofdstuk waar veel over het vasten staat. En dat is Lucas 5, en dan moet je dat maar eens erbij pakken. Daar heeft de Heer Jezus het over het vasten. En dan zie je dat er een andere wending in het vasten komt. En dat wil ik even met jullie bespreken. Het is Lucas 5 en dat begint dan eigenlijk met de roeping van Levi, van vers 27. En dan zie je als de Heer Jezus Levi roept, dat hij dan uit zijn tolhuis komt en dat Levi een grote maaltijd aanricht en dat de Heer Jezus eet bij Levi. En als je de grondtaal kijkt, dan lijkt het erop dat de Heer Jezus vaker eet, maar dat weten we ook, dat de Heer Jezus met tollenaren en zondaren eet. Dan zie je dat de schriftgeleerden en de fariseeën in vers 30 daarover gaan mopperen, van waarom eet en drinkt u met tollenaren en zondaren? En dan zegt de Heer Jezus het bekende woord van als je gezond bent, heb je de medicijn meestal niet nodig. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dan gaat het dus over bekering, tot inkeer komen. En de Joden die denken dan gelijk bij bekering en inkeer, oh, daar hoort het vaste ook bij. En dat is gelijk het linkje met de volgende vraag. Want dan denken ze, hé, dat vasten, hoe zit dat dan? Want die discipelen van Johannes, die vasten wel, maar uw discipelen doen het niet. En dan gaat de Heer Jezus het over het vasten zeggen. En daarin zie je dus al dat het voor de Joden, boete en inkeer en vasten, dat zit heel dicht bij elkaar. En dan gaat de Heer Jezus dat over vertellen. Dan zegt hij als eerste, ja, ik ben de bruidegom. En op een bruiloft vast je niet. Dan is het feest. En dan is het niet de gewoonte als er een bruiloft is om te vasten. En ik ben nu de bruidegom. Dus daarom wordt er nu niet gevast. En dat lees je in vers 34, 35. En dan gaat hij twee gelijkenissen uitspreken. En daarin zie je dat de Heer Jezus een andere nadruk op vasten legt. Even kijken of ik alles in het begin gezegd heb wat ik wil zeggen. Ja, over de bruidegom, dat er bij zo'n feest, zo'n bruiloft past geen droefheid en rouw. En dan komt hij bij die twee gelijkenissen. Het eerste gelijkenis is in vers 36. Dan noemt de Heer Jezus het oude kleed en het nieuwe kleed. Als je kleren hebt, die waren in die tijd ook kostbaar. Dus als er een scheur in je kleren kwam, dan maakte je dat. Je probeerde zo goed mogelijk met je kleren om te gaan. Maar als het zo erg gescheurd was, dan ging niemand naar de markt om een nieuw stuk te halen en het op het oude stuk vast te maken. Want je wist, als je dat deed, dan scheurde het onherroepelijk weer los. De Heer Jezus wil hier eigenlijk mee zeggen, Johannes met zijn discipelen en alle mensen tot nu toe, die hebben gevast op een oude manier. Dat is dat oude kleed. En dat nieuwe kleed, het nieuwe vasten, dan moet je dus niet op het oude kleed vastmaken. Dus hoe moet je niet vasten? Geen nieuwe lap op een oude kleed. Dus het oude manier van het vasten is voorbij gegaan. Dat wordt met dat vers 36 bedoeld. Maar hoe dan wel? En dat is dan het volgende vers. Je moet nieuwe wijn en nieuwe leren zakken doen. Nee, dat ga ik te snel. Vers 37 gaat over nieuwe wijn en oude leren zakken. Niemand doet nieuwe wijn en oude leren zakken, anders zal de nieuwe wijn de leren zakken doen barsten. En de wijn zal uitgestort worden en de leren zakken zullen verderven. Maar de nieuwe wijn moet in nieuwe leren zakken doen en ze worden beide tezamen behouden. Dus een wijnboer, als hij dan zijn druiven had geoogst, dan stopte hij zijn druiven niet in de oude leren zak van het vorige jaar. Want die wijn die ging gisten en zo'n oude zak kan dan kapot gaan door het gisten. En dan was zowel die wijn als die oude zak kapot. Dus hij pakte nieuwe leren zakken. Dus de Heer Jezus bedoelt, het vaste heeft een nieuwe invulling gekregen. En als je dan verder kijkt in het Nieuwe Testament, de handelingen, als er gevast wordt, dan zie je dat bijvoorbeeld bij de eerste christenen Antiochieën, als ze Saulus en Barnabas gaan uitzenden, dan vast de gemeente om de wil van de Here te verstaan. Dus in het Oude Testament was het meer boete en inkeer komen. Here, ontferm u over ons. Maar het nieuwe vaste is meer van, hoe kan ik meer achter de wil van de Here komen? Here, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is dus de nieuwe wijn in de nieuwe zak. Nou, als we dat weten van het Oude Testament het vaste, het Nieuwe Testament van het vaste, hoe moeten wij dan vasten? He, er zijn mensen in deze vaste tijd die zeggen, ik probeer minder met social media bezig te zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen invulling eraan. Maar Calvijn zegt, als je vast, dan beteugel je je eigen vlees om daardoor beter de wil van de Here te verstaan. Met andere woorden, het veronderstelt dat je God in Christus kent. Dus de eerste vraag die ik ook heb van, als je Christus niet kent, kun je dan ook vasten op een nieuwe manier, zoals die nieuwe wijn in die nieuwe zakken? Of blijf je dan vasten op de oude manier van, Here, ontferm u over ons. We mogen niet voorbij gaan aan het feit dat Christus gekomen is. Hij heeft onder ons gewoond. En dat is ook het laatste wat de Heer Jezus zegt in vers 39. Dat is de derde opmerking die hij maakt over het vasten. Niemand die oude drinkt, begeert de stond nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Je moet niet vasthouden aan het oude. De oude wijn. Je moet niet vasten alsof hij nog niet gekomen is. De bede om ontferming, dat klinkt vertrouwd, en dat is niet verkeerd, maar het kan ook voortkomen uit een miskennen, een ongelovig miskennen dat Christus gekomen is. De bruidegom is gekomen en daarom moeten we hem zoeken en vinden en de nieuwe wijn in de nieuwe zakken doen. Dus op een vaste, op een manier vaste, dat je vraagt aan Heere, wat wilt u dat ik doen zal en wat is uw wil in mijn leven? En dat is de nieuwe, nieuwtestamentische manier van vasten. Dus dat onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuw Testament vond ik wel belangrijk. En daar wil ik straks verder over doorpraten met mensen die niet willen creatief bezig zijn. Dan kunnen we verder over het vasten doorpraten. En ook hoe we dat misschien concreet kunnen maken voor nu.